De bewoners van de knarrelhofjes in Zwolle en Hardenberg die reageren nog steeds heel enthousiast op de manier van wonen vooral. En het comfort wat ze hebben. Maar een van de belangrijkste dingen is vooral de gezamenlijkheid. En dat was iets wat ze hoopten daar te vinden. En wat ook in de praktijk zo blijkt te zijn. En ja, zeker nu in deze toch rare tijden met corona, merk je dat die gezamenlijkheid werkt. Ze zoeken elkaar op, ze hebben initiatieven. En dat is heel mooi om te zien.
Je hoort Trude de Vrome van Imbo. Mijn naam is Michiel van Rij. Ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en spreek vandaag met Trude de Vrome en Angelique Bellemakers van Imbo over het, laten we zeggen, coöperatief ontwikkelen van nieuwe woonbuurten. Trude de Vrome is architect en partner bij Imbo, heeft veel ervaring in de zorg en de woningbouw en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de knarrenhofjes, zoals jij dat noemt. Angelique Bellemakers is adviseur bij Imbo, heeft veel ervaring met participatie en was eerder betrokken bij SpaceS in Eindhoven, waar we ook over zullen praten straks. En momenteel werkt ze aan het project Reconsider in ook Eindhoven, wat dan circulaire sociale woningbouw is. Bij deze wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van de aflevering spreek ik kort met Guy van Marken over de stappen die AGC als glasfabrikant zet richting een circulaire economie. Ik wil eigenlijk beginnen met de opgave te schetsen. Wat ik zie bij buurten waar toekomstige bewoners echt inspraak hebben in hoe hun woning en de buurt eruit komt te zien, is dat het toch resulteert in echt eigenzinnige keuzes. Er ontstaat meestal een grote diversiteit aan woningtypes. En wat je ook ziet is dat toch de publieke ruimte, de ruimte tussen de woongebouwen, echt anders ingericht wordt, eigenlijk voor samenkomst heel vaak specifiek. Maar in het overgrote deel van de projectmatige woningbouw die in Nederland gerealiseerd wordt, is dit eigenlijk speelt dit helemaal niet. Worden de toekomstige bewoners niet of nauwelijks bij de vormgeving van hun woning betrokken en al helemaal niet bij de buurt? Ja, je kan natuurlijk bepaalde opties kiezen, hè, in je woning. Misschien net een andere indeling of net een uitbouwtje wel of niet. Maar dat is natuurlijk heel beperkt. En ik vermoed dan ook dat het merendeel van de bewoners in Nederland liefst, als je het echt zou vragen, toch anders zou willen wonen. En als je nu in de huidige tijd kijkt, dan zit er daar natuurlijk nog de vergrijzing heeft een belangrijke impact op de gebouwde omgeving. En dan is er ook nog de groeiende eenzaamheid als een thema. Hoe kijken jullie vanuit inbouw naar die opgave in de woningbouw, Angelique?
Nou, ik denk dat je het eigenlijk heel erg goed schetst zoals wij het ook zien. Ik denk dat we voor best wel een forse opgave staan. Hè. Er moeten meer woningen gebouwd worden, de verduurzaming, de vergrijzing. En wij denken juist door dat samen met bewoners te doen, dat je een aantal problemen tegelijk aanpakt. Omdat je het eigenlijk vanuit die bewoner in die buurt aankijkt. Of bekijkt, hè, verschillende invalshoeken en eigenlijk een integraal plan maakt. En eigenlijk gaat dat niet zozeer over wat moet het ontwerp zijn, maar gaat dat veel meer over hoe zou je willen wonen met elkaar. En onze taak is natuurlijk om goed te luisteren en dat te vertalen, maar het begint ook bij een juiste vraagstelling. Hè, u zegt dat u dit wilt, waarom wilt u dit eigenlijk? Hè, dus mensen kunnen dan veel beter aangeven met wat zij belangrijk vinden in hun leven.
Dan zijn er vervolgens verschillende manieren waarop je toekomstige bewoners inspraak kan laten geven in de vormgeving van hun woning en de buurt. Welke benaderingen onderscheiden jullie daar vanuit inbouw, Trude?
Nou, wat wij met name in de knarrenhofjes zien is dat dat op heel veel verschillende niveaus gaat. Je hebt collectieve keuzes, echt keuzes die je als groep samen maakt. Maar er zitten ook hele individuele keuzes in. En ja, bij de knarrenhof gebeurt het echt wel vanuit een bepaald concept. Dus als je ervoor kiest om daar te willen wonen, dan kies je er al voor om in een woning te gaan wonen samen met een groep mensen die levensloopbestendig is, waar je op hoge leeftijd kunt blijven wonen. Je kiest er ook al voor om heel veel verschillende functies te delen. Daarbij is wel bij elk project zijn de keuzes die je kunt maken net alweer anders. En dat begint echt op het schaalniveau van het totaal. Hè, wat voor setting kies je, wat voor typologie. Ook wat voor architectuur. En dat eindigt uiteindelijk ook wel bij de indeling van de eigen woning. En, wil je boven slapen, beneden slapen, brede woning, smallere woning. kleur van de voordeur, bij wijze van spreken. Maar het zit op heel veel verschillende schaalniveaus dat je die keuzes kunt maken. En dat doen we eigenlijk gedurende het hele traject door. Dus vanaf de eerste stedenbouwkundige schets zijn we in gesprek.
Maar ik kan me voorstellen dat jullie bij Inbouw ook wel projecten doen waar dat juist in een kleinere vorm plaatsvindt. Hè? Die participatie, de knarhoven zijn dan eigenlijk een heel integrale versie. En daar zit natuurlijk van allerlei gradaties in andere projecten nog onder, kan ik me voorstellen.
Ja, nou ja, ik noem zelf ook wel eens dat je een soort light versie van inspraak hebt. Soms is het ook helemaal niet met de toekomstige bewoners, maar dat je wel kijkt naar een bepaalde groep mensen die op een plek zou willen wonen en dat je misschien wel in de vorm van enquêtes bepaalde informatie ophaalt. Dus we zijn in die zin, ja, het kan heel uitgebreid, het kan ook heel klein.
We zullen het zo hebben over de knarhoven, maar een interessant project van jullie bureau vind ik zelf geworteld wonen in Rijswijk. Waar eigenlijk ook weer met de groep, toch eigenlijk vanaf het begin heel integraal over de gebiedsinrichting is gesproken. En vervolgens ook over vanuit een aantal woningtypes variaties gemaakt. En daar is een hele duurzame buurt gerealiseerd rond een gemeenschappelijke tuin, waar dan ook gemeenschappelijk programma in zit. Een schuur met gereedschap voor iedereen, maar ook een tuin die dan gemeenschappelijk beheerd wordt. Vond ik zelf een heel mooi voorbeeld. Bij de knarrenhoven, om het daar dan over verder te gaan, zit natuurlijk een sociale agenda, wat je net al schetste, wat dus ook echt gevoeld wordt door die bewoners. Kun je nog kort het concept van het knarrenhof toelichten?
Ja, dat kan. De knarrenhof is eigenlijk geënt op het langer zelfstandig en thuis kunnen blijven wonen van ouderen. Eigenlijk ook een soort zekerheid bieden naar de toekomst toe, want niemand weet hoe die oud wordt. Maar ook op mensen die vooral daarin een bepaalde gezamenlijkheid zoeken, elkaar willen helpen, voor elkaar klaar willen staan. En wat we daarbij belangrijk vinden is dat we dat ook doen voor een groep mensen die misschien zelf niet de kennis heeft of de middelen heeft om dat voor zichzelf te regelen. Dus ja, daarmee willen we hem ook heel sociaal maken in die zin.
Ondertussen zijn er twee knarrenhofjes opgeleverd, één in Zwolle en één in Hardenberg. Qua opzet lijken die wel wat op elkaar. In beide gevallen gaat het om laagbouw rond een hof. Hoe hebben jullie die hoftypologie uitgewerkt op die plekken?
Nou, eigenlijk is het concept vanuit die gemeenschappelijkheid, hadden we al heel snel de hofjes, zoals in Haarlem of in Groningen, staan op ons netvlies. Er is wel een heel belangrijk verschil, want vaak zijn de hofjes in Haarlem en Groningen zo georganiseerd dat de voordeuren allemaal aan de binnenkant zitten, aan de hofzijde. Waardoor je ook minder privacy hebt, want je ziet iedereen die bij jou op bezoek komt langslopen. De hofjes die wij maken zijn vaak ook in andersoortige wijken. Locaties waar een school of een zwembad of wat dan ook gesloopt wordt en daar kan woningbouw komen. Wij leggen de voordeuren wel aan de buitenkant. En de gemeenschappelijkheid zit vooral aan de binnenkant. Dus we zoeken wel naar enerzijds het maken van voldoende privacy, maar ook het zoeken naar de gemeenschappelijkheid. Nou ja, dat zijn eigenlijk typologieën die vooral vanuit de laagbouw zijn ontstaan. Daar hebben we wel heel goed gekeken bij de bestaande hofjes. Wat zijn nou de maten die je kunt maken? Zo'n hofje moet ook niet te groot zijn. Maar het moet ook niet te klein zijn. Je moet niet zien wat je overburen eten. Dus we hebben met elkaar gezegd, nou, zo'n breedte maat van 18 meter is een minimale maat. Ook het aantal woningen rond een hof. Dus ik vond, nou, eigenlijk 20, 25 woningen rondom een hof is een heel mooi aantal, want dan ken je al je buren nog. En tegelijkertijd zijn het er ook genoeg om, ook als je even niet aan de dynamiek van de groep mee wil doen, om je daar ook gewoon aan te kunnen onttrekken. Dus nou, we hebben heel veel ook naar de bestaande hofjes gekeken om nieuwe te kunnen ontwikkelen.
Ja, precies. Nee, en zo'n maat en een groepsgrootte, die sociale component lijkt me dan inderdaad cruciaal om dat te laten slagen. Dat je dat goed hebt. Hè? Dat je niet te ver weg woont of je toch weer verliest in die maat. En kun je dan nog iets zeggen over de architectuur en hoe die woningen aan dat hofje echt grenzen? Hoe die overgang van woning naar dat hofje gaat?
Ja, wat wij in ieder geval zeggen is dat je hebt een woning met de voordeur aan de buitenkant. Dan heb je de woning en je hebt altijd een privé tuin. Eigenlijk een soort van terras aan de hofzijde. Die heeft een maat van 3-4 meter, een lage haag en dan daarna komt de gemeenschappelijke hoftuin. En eigenlijk als je die maten optelt, dan zit je eigenlijk ongeveer op de maten die ook in de Nederlandse verkavelingen heel veel voorkomen. Dus in feite is het van een woning, achtertuin, achterpad, achtertuin, woning, dan kom je op eenzelfde soort maat. Dus wat wij gedaan hebben is eigenlijk de schuttingen weghalen en dat hele binnengebied gemeenschappelijk inrichten met een kleine eigen tuin aan de hofzijde.
Ja, precies. En dat dan eigenlijk een bekende maatvoering is, dat helpt natuurlijk in het realiseren hiervan, kan ik me voorstellen.
Ja. Ja.
Bij de knarrenhofjes hebben de toekomstige bewoners heel veel inspraak gehad in ook de vormgeving van hun woning. Wat voor type oplossingen leverde dat op?
Nou, het aardige is dat het ook nog wel discussie oplevert. Uiteindelijk wat wij belangrijk vinden is dat we ook iets maken wat gewoon past in een buurt. En dus wij zeggen ook al van ja, we geven wel keuzevrijheid, maar we doen dat wel vanuit wat wij als vormgever vinden passen in zo'n buurt. En nou, van daaruit kan het zijn dat ik zeg van nou, we laten 3 verschillende architectuurstijlen zien. Gewoon eens een keer aan het begin aan de hand van referentiebeelden. En er wordt voor 1 stijl gekozen en die gaan we verder uitwerken. Maar goed, als je dan nog weer stappen verder gaat, dan kan je met elkaar op een gegeven moment ook een discussie krijgen over kleurkeus of over steenkeus. Over de manier waarop je de dakgoten oplost. Dus dat, ja. Ja, in die zin levert dat nou, enerzijds is soms wel eens discussie op. Aan de andere kant, je merkt ook dat je vaak hele oplossingen bedenkt die heel dicht bij het wonen liggen. Dus je krijgt met elkaar discussies over waar laat je het tuingereedschap? Moeten we allemaal een schoffel en een hark hebben of maken we gewoon 1 gemeenschappelijke berging waar het tuingereedschap staat? Hebben we allemaal onze eigen kliko of zetten we gewoon in de berging een hoek waar een aantal grotere kliko's staan? Dus je gaat ook veel meer met elkaar het gesprek aan over juist vanuit die gemeenschappelijkheid van wat hebben we nodig, wat hebben we niet nodig, hoe kunnen we dat oplossen?
Ja.
En dat zorgt ervoor dat je ook andere oplossingen krijgt dan je in een buurt maakt waar elke woning eigenlijk alle voorzieningen moet hebben.
Ja, precies. Nou ja, dat is, vind ik dan ook wel heel boeiend om te horen, dat je zover in het gebruik, in de dagelijkse of wekelijkse routine moet duiken, omdat inderdaad, en daar is natuurlijk een hoop te halen, want je kan inderdaad allemaal 3 soorten containers in je voortuin hebben of in de achtertuin hebben staan, maar dat is natuurlijk wel, dat beperkt meteen het concept wat je dan voor ogen hebt.
Hè? Ja, en wat denk ik nog een hele mooie is dat je vanuit het gemeenschappelijke hofhuis, want elk hofje heeft een gemeenschappelijke ruimte. Nou, vaak is dat ook een ruimte waar ook een kap op zit. Ja, wat doe je in die kap? Nou, we hebben in Zwolle op een gegeven moment ook gesprekken gehad. Moet je daar niet ook een badkamer in maken en een logeerkamer? Want als je dan familie of kinderen op bezoek hebt, kunnen die daar logeren. En dan heb je zelf die ruimte die je toch niet elke dag nodig hebt, hoef je ook niet in je woning te hebben.
Nee.
Dus nou ja, dat zijn wel mooie dingen om over te praten. En dat gesprek voer je alleen maar met de mensen die daar gaan wonen.
Ja, precies. En als je dan inzoomt op de woningen zelf, hadden ze daar ook invloed op de plattegrond?
Ja, we beginnen wel vanuit een bepaalde basis en die basis die ontwikkelt zich. Maar het aardige is dat we wel meekrijgen, bijvoorbeeld dat mensen zeggen van ja, maar jullie tekenen die slaapkamer nu aan de tuinzijde. Ik wil eigenlijk liever die slaapkamer aan de straatzijde en mijn woonkamer gewoon helemaal over de breedte aan de tuinzijde. Kan dat ook? Nou, dus die oplossingen, daar proberen wij dan wel in mee te denken en te kijken of dat mogelijk is.
De knarrenhofjes in Zwolle en Hardenberg zijn, zoals gezegd, laagbouw. En dat levert natuurlijk wel, dat heeft een bepaald ruimtebeslag. Maar jullie willen die knarrenhofjes ook in meer stedelijke omgeving realiseren. Hoe ga je die hoftypologie daar transformeren? Hebben jullie daar een beeld bij?
Ja, daar hebben we zelfs inderdaad inmiddels ook voorbeelden van. Er is nu net gestart met de bouw van een hofje in Gouda. Dat is een gestapeld hof. Dus daar hebben we 3 lagen met appartementen, dus gelijkvloerse woningen. En die hebben we zo georganiseerd dat eigenlijk alle appartementen die kijken uit op de hof. Er zit op de begane grond zit een gemeenschappelijke ruimte die ligt aan de hof. Het is in een U-vorm. En we hebben het nu ook zo gedaan dat de appartementen naar boven toe steeds wat ondieper worden. Zodat ze allemaal wel echt een mooi ruim terras hebben, zonder dat ze direct bij hun buren op het terras kijken. Dus je, nou, ook daar zie je dat er door de principes van de knarrenhof andere oplossingen ontstaan die je in een standaard project waarschijnlijk niet gedaan had.
Nee, precies, want je wilt toch ook een beetje wegblijven van de traditionele galerijflat, zou ik dan willen zeggen, hè? Ja. Rond zo'n hof. Je wil daar toch iets vriendelijkers of iets vernieuwenders van maken.
Ja, dat klopt.
Jullie werken aan nog veel meer knarrenhofjes in heel Nederland. Wat voor projecten kun je schetsen wat je zoal tegenkomt dan? Jullie zoal ontwerpen?
Ja, het begint heel vaak eerst bij een groep mensen die zich organiseert op een bepaalde plek of in een bepaalde gemeente. En als er gewoon een groep mensen is, een initiatiefgroep, dan gaan we ook in die gemeente kijken naar locaties. En wat opvalt is dat heel vaak op voormalige schoollocaties terechtkomen. Maar anderzijds zijn er ook wel particulieren die grond aanbieden. Nou, een boer met een stuk grond dicht tegen de dorpskern aan in kleinere dorpen. Die zeggen van, goh, kun je eens kijken of. Maar ook in uitleggebieden. We zien steeds meer, in Zeewolde zijn we met een hofje bezig. Gewoon in een van de uitleggebieden. En daar zeggen ze, we willen graag ook een knarrenhof. En juist om de wijk ook wat diverser te maken. En dan gaan we direct in gesprek om te kijken of het daar kan.
Ja, precies. Dus eigenlijk op allerlei type locaties met allerlei type groepen natuurlijk. Ja.
Ja.
De grote belofte van het knarrenhof is dat oudere bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En dat bewoners elkaar onderling helpen en dat uiteindelijk zo de zorgbehoefte van bewoners ook omlaag gaat. Dat is nogal een claim eigenlijk om te hebben. Hoe willen jullie bewijzen dat dat echt werkt? Ik snap dat dat nu, staat er nog om de eerste staan nu een paar jaar. Zijn jullie dat aan het meten, aan het onderzoeken?
Ja, we doen eigenlijk beide. Enerzijds door de hofjes die gerealiseerd zijn te blijven volgen en ook in contact te blijven met de bewonersgroepen om te horen hoe het gaat en waar ze tegenaan lopen. Want daar leren wij ook weer van. En anderzijds zijn we nu bezig met een groot onderzoek waar we aan de hand van een aantal onderzoeksvragen willen kijken of we waarmaken wat we voor ogen hebben. En dat is een heel breed onderzoek. Dus daar betrekken we ook universiteiten bij, de zorgverzekeraars, de ziekenhuizen. Dat wordt echt vrij breed opgezet. En daar willen we niet alleen maar kijken naar de kostenkant, maar bijvoorbeeld ook naar het woongeluk van de mensen. Of blijven ze inderdaad ook gezonder en langer fit? Dus we hopen dat we die resultaten op een gegeven moment wel hebben om ook te kunnen gebruiken.
Ja, en ik kan me voorstellen, vanuit de architectengemeenschap is er natuurlijk grote interesse in zoiets als het knarrenhof. Omdat het, als het werkt, bewijst het ook dat architectuur heel direct levensgeluk of zorgbehoeften kan verminderen. En ontstaan er modellen die we natuurlijk veel vaker dan hoeft het niet het knarrenhof te heten, maar dan die we eigenlijk veel vaker toe gaan passen dan. Hè?
Dat verwacht ik wel. En ik zie ook wel om me heen dat er heel veel vergelijkbare oplossingen komen. En maar ik denk dat wel een van de dingen waar de knarrenhof zich echt in onderscheidt, dat we altijd beginnen bij de mensen. Dus we gaan niet een hofje ontwerpen als we nog niet een groep mensen hebben die zegt dat ze daar willen wonen.
Ja, maar wat ik zelf ook belangrijker aan vindt is dat je, er wordt zoveel gedacht in appartementencomplexen en eigenlijk torenvormen, dat jullie dus eigenlijk een stap terug doen naar eigenlijk een hele elementaire manier van samenwonen op de begane grond. Je loopt je woning uit en je komt de mensen tegen. Dat hele, je zou kunnen zeggen traditionele, maar eigenlijk ook hele, wat denk ik toch in het kern, de kern van het wonen zit. Zo eenvoudig met elkaar, helder met elkaar samenleven. Dat vind ik zelf ook een belangrijk aspect eraan.
Nou, dat is het ook. Dat hoor je natuurlijk veel ouderen. Die zeggen, ja, ik wil niet naar een appartement. Ik wil gewoon lekker de deur open kunnen zetten, naar buiten stappen en met mijn voeten op de grond staan. Dus ik denk dat dat een hele waardevolle is. Nou ja, ik gaf net al aan, dat lukt niet overal. Maar ook op de plekken waar het wel lukt, is dat best nog een discussie. Omdat de woningen, de dichtheid gewoon heel erg laag is. Dus ook daar gaan we ook elke keer weer het gesprek aan. Ook met gemeentes over bijvoorbeeld de grondprijs. Want we kunnen misschien wel wat minder aan de grond betalen. Maar uiteindelijk levert het ook op andere aan andere kanten weer wat op.
Ja.
Dus dat uiteindelijk verdient de gemeente daar dan eigenlijk die lagere grondprijs in de toekomst wel weer mee terug.
Ja, precies. Daarom is dat onderzoek zo belangrijk. En ja. Goed dat dat zo gedegen opgepakt wordt. Hè? Want het is, ja, we moeten het weten, hè? Eigenlijk. Van werkt dit zoals we hopen? Dan wil ik nu de stap maken naar een heel ander project, SpaceS in Eindhoven. Begin deze maand de World Habitat Silver Award gewonnen, maar eerder ook al prijzen gewonnen. Project waarin vergaand geëxperimenteerd is met inspraak door toekomstige bewoners. Angelique, hoe kun je vertellen hoe jullie die inspraak destijds georganiseerd hebben?
Nou, het meest belangrijke is eigenlijk gewoon beginnen. Het is een heel proces, het zijn 402 woningen geworden in 7 blokken. Met een mix aan functies en ook een mix aan bewoners. En op het moment dat je begint, kan je nou dat hele proces overzien. Dus het is stap voor stap gegaan.
Ja, precies. En kun je een aantal stappen die je zelf je nog goed herinnert misschien toelichten? Bijeenkomsten of ik weet dat jullie een enthousiaste Facebookgroep hadden waarin je dan veel deelde. Wat vond jij belangrijke momenten in dat proces?
Het belangrijkste in het proces is dat je je realiseert wat je aan bewoners vraagt. Hè. We hebben ze altijd gewoon bewoners genoemd. Geef je mensen invloed of niet? En als je mensen invloed geeft, dan moet je ook bedenken dat mensen moeten kunnen afwegen. Wat krijg ik voor, dit geld? Dus wat we onder andere hebben gedaan, is dat we ook woningen gewoon 1-op-1 met piepschuimblokken hebben nagemaakt. En dan zeiden bewoners, we willen bijvoorbeeld een badkuip in de badkamer. Nou, dat wordt dan meteen inzichtelijk als je inderdaad een badkuip erin zet. Van wat doet dat dan in die badkuip? En als je dan een grotere badkamer zou willen, wat kost dat dan meer aan huur? In dit geval ging het allemaal over sociale huurwoningen. Daarnaast, wat ook wel een heel belangrijk aspect was, we hadden op een gegeven moment verschillende groepen bewoners. Toen hebben we uiteindelijk ook gezegd, willen mensen nou met elkaar in ieder blok wonen of gaan we bij wijze van op doelgroep iets maken? Dat is natuurlijk wel iets wat van belang is om dat met bewoners te bespreken. En uiteindelijk hebben we dat verbeeld door iedereen zichzelf een kleur te laten maken en andere groepen daar in kleur omheen te zetten. Dan maak je het heel inzichtelijk, want er liggen er op een gegeven moment platte gronden met allemaal kleurtjes en dan zie je dat de een dat dus wel op de doelgroep doet en de andere een mix maakt. En uiteindelijk wordt het dan heel simpel opgelost, omdat één bewoner op een gegeven moment opstond en zei, ja, eigenlijk maakt het me helemaal niet zoveel uit. Ik wil overal kunnen wonen, hè? Ik aan die kant van het complex of aan die kant, als ik maar geen overlast heb. Dus laten we vooral gewoon voor een mix gaan. Zo simpel kan het dus soms zijn.
Ja, precies. En jullie hebben ook wat betreft de architectuur van de gebouwen, hebben jullie varianten voorgelegd. Wat voor feedback kregen jullie daarop?
Eigenlijk moet je je voorstellen dat alle stappen, dus eigenlijk al bij het stedenbouwkundig plan begonnen, hè? Van oorsprong 2 blokken, is uiteindelijk veranderd in meerdere blokken, omdat bewoners zeiden, we willen overal tussendoor kunnen lopen, we willen meer hofjes. En bij de architectuur ging het toen ook van, als het verschillende blokken zijn, hoe doe je dat dan? En uiteindelijk hebben we, wat je eigenlijk ziet in zo'n heel proces, is dat heel veel mensen zelf al met voorbeelden komen. Mensen nemen een laptop mee en die zeggen, nou, ik heb dit gezien, ik vind dit mooi. Dus wat we uiteindelijk hebben gedaan is ook heel veel van dat soort beelden letterlijk aan de muur gehangen. En vervolgens aan mensen gevraagd, nou geef maar aan wat je mooi vindt. En waarom dan wel en waarom dan niet? Dus als je een blok ziet met veel metselwerk en grote ramen, wat vinden jullie dan mooi, die grote ramen of het metselwerk? En wat me ook wel opviel is dat mensen zeiden van joh, het mag allemaal wel, ieder blok mag zijn eigen sfeer hebben, maar het moet wel familie blijven. Dus eigenlijk gaat dat dan als vanzelf.
Ja, maar dat klinkt eigenlijk ook als vanuit het architectenperspectief helemaal niet zoiets wat heel ver weg van je eigen ideeën ligt.
Nee, nee, dat gevoel. Wat je duidelijk ziet is denk ik dat je als architect vooral de goede vraag moet stellen. Het moet kunnen verbeelden en ook kan laten zien en terugkoppelen van joh, is dit dan wat jullie bedoelen? En natuurlijk, Trude zei net, we willen natuurlijk ook iets maken wat in een omgeving past. Dat is ook dan onderdeel van gesprekken. Jongens, als we dit willen, kijk even op die plek, hoe past dat dan? En mijn ervaring is eigenlijk dat je soms, dat de organisaties zelf vaak last hebben van hun eigen dogma's of eigen processen. Want dat het gesprek met bewoners, die is natuurlijk super reëel en hebben ook een corrigerend vermogen. Want we hebben natuurlijk al lang iemand gehad die zei, we gaan een zwembad op het dak maken. En vervolgens zegt iemand, ja, wat kost dat dan? Weet je, dus dat eigenlijk hoef je dat niet eens meer uit te zoeken als architect.
Nee, precies. Nee, dat is natuurlijk essentieel dat je bij alle keuzes, elke keuze heeft een gevolg financieel. Ja. En als je dat inzichtelijk kan maken, dan zit daar natuurlijk een zelfcorrigerend vermogen in.
Ja, kan mensen wegen af.
Ja, precies. Ja. En als je het dan hebt over een hele grote diversiteit aan woningtypes, is daar uiteindelijk in opgenomen in die gebouwen. Wat is een beetje de range wat jullie daar gemaakt hebben?
Vanaf het begin is uiteindelijk gekozen voor sociale woningbouw. Het is bijna, zeg maar, ruim boven de 90% is sociale woningbouw. Wat de range is dat mensen loft wonen wilden. Dus hoog, hè, klein en hoog. Maar ook appartementen, hè, dus twee kamer appartementen. En wat daarnaast meldde zich op een gegeven moment een woongroep met 10 verstandelijk beperkte kinderen. En die zeiden, we willen juist als woongroep ook op deze plek en kunnen we meedoen. Dat is eigenlijk de enige uitzondering geweest, want dat is uiteindelijk echt wel één blok geworden. Hè, omdat die 10 woningen bij elkaar moesten liggen. Maar verder is er ook nog een keuze gemaakt voor studenten individueel wonen en studenten collectief. Dus wat je eigenlijk ziet is dat er eigenlijk een boel woningtypen in zitten.
Ja, ja, precies. Wat je aan de buitenkant eigenlijk niet kan afleiden. Hè? Omdat het toch een hele rustige bakstenen architectuur is geworden. Ja. Die gewoon heel goed in strijp S past.
Ja. Nou ja, iemand zei een keer van eigenlijk lijkt het wel een schilderij. Er zitten verschillende lagen op. Maar als je het schilderij op zichzelf ziet, dan zie je niet altijd hoe die lagen tot stand zijn gekomen. Hè? Dus als je nu langs Space S ziet. Kijk, toen ik ermee begon, hoorde ik wel eens mensen zeggen, ja, en bewoners, en het wordt dadelijk honderdwasser. Je krijgt iets vreselijks. Dat is helemaal niet, want mensen maken heel die afwegingen niet. Dus wat grappig is, is dat als je nu aan mensen vertelt hoe het tot stand is gekomen en wat het proces is geweest, dat kan je eigenlijk nergens aan zien. Hè? En de grootste angst is ook dat mensen zeggen, ja, je praat met bewoners, maar zijn ook al die mensen die meegedaan hebben er gaan wonen? Nee, want we hebben op een gegeven moment 1000 betrokkenen gehad. We zien dat mensen erop zijn afgestudeerd, juist vanwege studie, ook sociale studie, heel veel interesse hadden. Maar mensen maken in die 4 jaar dat we ermee bezig zijn geweest ook persoonlijke keuzes, gaan samenwonen, krijgen ergens anders een baan. Dus eigenlijk de eerste harde groep is er uiteindelijk helemaal niet gaan wonen. Zijn er daarmee onverhuurbare woningen gemaakt? Nou, alles was verhuurd voordat het überhaupt gebouwd werd. En de verhuur wordt nu nog steeds door bewoners zelf gedaan en het is echt nul probleem. Ja, we hebben eigenlijk een merk gemaakt en dat was nooit de bedoeling.
Nee, maar ik kan me ook voorstellen, kijk, je moet een beetje vanuit, ook zeg ik altijd, vanuit de niches denken. Hè? Dus elke toekomstige bewoner vertegenwoordigt, er zijn altijd wel weer andere mensen die dat ook, die loftwoning willen hebben of die tweekamerwoning. Dus het is, je biedt uiteindelijk gewoon iets wat voor mensen gebouwd is. En dan zijn er altijd weer andere mensen die daar ook een plek in kunnen vinden.
Ja, en wat ik denk ook wel te zien bij Space S, hè, het is een gemeenschap, hè, wat ik net al zei, ze doen zelf de verhuur. Er zitten een aantal gemeenschappelijke voorzieningen in. En je ziet ook dat mensen dat uiteindelijk ook aantrekkelijk vinden. En misschien nog eerder dan alleen maar die woning. Hè, dus er wordt ook een afweging gemaakt van, hè, er is een woning leeg. Is dit dan de woning die ik graag wil? En past dat dan ook binnen die leefgemeenschap? Hè? Is het in een plek voor mij waar ik wil wonen?
Wat mij opviel bij het bezoek aan die buurt was dat er eigenlijk in de openbare ruimtes verschillende type ruimtes zijn. Je hebt meer openbare pleintjes en dan op het verhoogd niveau plus 1 ook wat meer besloten tuinen die dan met trappen verbonden zijn met de feitelijke straat. Hoe is die hiërarchie zo ontstaan?
Wat eigenlijk, wat ik zei van oorsprong waren stedenbouwkundig twee bouwblokken en wat bewoners op een gegeven moment aangaven. We willen inderdaad, zeg maar, ja, dat is een mooie term, hè, doorwaadbaar zijn. Dus we willen niet één gang tussen die twee blokken, maar we willen eigenlijk dat je ook verrast wordt als je er doorheen gaat lopen. Dat zijn eigenlijk zinnen die daarbij tot uiting kwamen en ook wel we willen groen. Dus we zijn begonnen met het DNA te bepalen van SP6 en dat ging over individueel samen. Dat ging over groen en stedelijk en flexibiliteit en kader. En met name bij dat groen en stedelijk werd ook wel gezegd, we willen wel die groene omgeving ervaren. En we snappen gezien de hoogstedelijkheid dat dat niet allemaal meteen helemaal begaande grond, maar misschien kunnen we ook wel met daktuinen werken en kan je er ook doorheen gaan lopen en dat toch nog als groen ervaren.
Ja, precies.
Dus dat is heel erg gegaan in gesprek van, ja, hoe wil je wonen?
SP6 is natuurlijk ontstaan in de periode na de kredietcrisis van 2008. En is nu al een paar jaar afgerond. Hoe open staan opdrachtgevers op dit moment nog voor dat soort participatietrajecten? Eigenlijk in een tijd waarin het woningtekort weer schreeuwend is en ja, eigenlijk alles wat je bouwt, of dat wordt toch wel verkocht en verhuurd, zou je zeggen. Wat voor dynamiek merken jullie bij opdrachtgevers op dat vlak?
Ik zie een spagaat. Hè. Ik zie dat opdrachtgevers komen met concepten. En ook zeggen van, joh, kan je dit in een snel tempo daar ook realiseren en bedenken er nog een gevel omheen, even heel simpel gezegd. En ik zie ook opdrachtgevers die soms zich realiseren van, joh, door een wat andere opdracht te stellen kan ik meerdere dingen, nou ja, oplossen is een groot woord, hè. Maar als je bijvoorbeeld kijkt met die knarrenhoven en het geïsoleerd wonen of de vereenzaming, door iets anders te ontwerpen en daarbij stil te staan, is dat iets wat je mee kunt nemen. En ik wil niet zeggen dat al die opdrachtgevers met die concepten daar helemaal niet aan kunnen voldoen, maar soms helpt het wel om je de context, en waarin je je begeeft af te vragen van waar, voor wie ontwerp ik wat, op welke plek. En kan ik niet met iets meer ook gewoon een beter en een ander resultaat bereiken. En dat gaat verder dan alleen maar grondprijzen of huurprijzen. Wij denken dat als je groepen mensen samenbrengt, dat je soms ook een vraag krijgt die je gewoon van tevoren zelf niet kunt bedenken. En het moet diverser in Nederland. Dat denk ik wel.
Ja, en je zoekt dan eigenlijk, als ik jou zo hoor, toch ook wel opdrachtgevers die wel daarin mee willen denken, die nog een visie, die een visie willen hebben op hoe we samenleven.
Ja, we gaan graag het gesprek aan. We snappen de verdichting, hè? Meer de absolute verduurzaming. En dat is denk ik wel de grootste opgave, denk ik, ook met de verduurzaming van wat voor producten gaan we maken, hoe doen die in het beheer. Maar ook zo'n vraagstuk als vereenzaming en nu ook met COVID-19. Eigenlijk denk ik dat eenzaamheid een groter thema is geworden voor jong en oud. Dus ik hoor ook gewoon collega's die zeggen, joh, ik word knettergek van thuiswerken. Ik woon alleen, ik ben er langzamerhand wel klaar mee. Dat is natuurlijk een hele andere manier als dat je 86 bent en dat gevoel hebt. Maar het wordt daarmee wel hopelijk minder een taboe. En dat we daar ook met elkaar meer open naar staan en die vragen ook aan elkaar gaan stellen. Ook aan opdrachtgevers en hopelijk ook opdrachtgevers aan ons.
Ja, exact. Want in de gebouwde omgeving kunnen we daar wel degelijk betekenisvolle rol in spelen.
Ja? Ik hoor dus iemand zeggen, en die vond ik best wel mooi, die zei, kijken is meedoen. En het is een beetje wat Trude net ook zei, van hoe maak je die buitenruimtes en wat kan je zien? En toen dacht ik, goh, kijken is meedoen. En toen dacht ik, ja, als je dat klopt gewoon. Als je opstaat en je doet je gordijn open en je ziet wat er buiten op straat gebeurt, heb je toch een ander gevoel. En tuurlijk zijn er mensen die dat liever niet willen, hè? Maar daar je bewust van zijn, van joh, wat maken we? Dat, ja, ik denk dat dat echt wel van belang is. En meer van belang wordt dan misschien wel tot op heden.
Ja, precies. En als je nog heel veel terugpakt op SP6, wat waren daar dan het ingewikkelde? Daar heb je ook die groep al van tevoren gemaakt eigenlijk, hè, in dat participatieproces. Maar wat voor dingen in dat ensemble helpen nu om die ontmoeting tussen mensen een plek te geven?
Wat ik eigenlijk hoor is dat er een aantal ruimtes zijn gecreëerd voor die ontmoeting, waarbij heel duidelijk is nagedacht over het risico dat het geen lege ruimtes moeten zijn. He, dus het is niet dat daar een overmaat in zit. Dus soms is het ook met slim gebruik van bewijzen van een gang met een uitstulping waar gemeenschappelijke wasmachines zitten. Dat is één. Maar als je kijkt, zijn 40 woningen bestemd waar jongeren met autisme worden begeleid. En laatst sprak ik zo'n jongen. En die vertelde, die heeft eigenlijk zeg maar zichzelf ontwikkeld door SpaceX. Maar hij zei, ik realiseer me dat ik degene ben die nog het beste kan praten en makkelijker op anderen durf af te stappen. Maar hij zei, het goede is dat we een appgroep hebben, omdat we spullen van elkaar delen. Gereedschap, anderszins. En hij zei, je ziet dat die appgroep, juist voor mensen die het ook wat moeilijker vinden om rechtstreeks contact te maken, helpt in het leggen van contact. Dus het zit in het ontwerp, maar het zit uiteindelijk ook in het hoe leef je met elkaar en helpt zo'n appgroep ook.
Ja, dat relativeert dan het belang van architectuur ook wel weer, maar precies. Het zit hem uiteindelijk op heel veel vlakken. Ja, precies. We gaan er kort tussenuit voor een gesprek via Zoom met Guy van Marken van AGC over de stappen die AGC als glasfabrikant zet richting circulaire economie. Guy, can you shortly introduce yourself? What is your role within AGC?
So my name is Guy van Marken de Lumen and I'm responsible for sustainability and product stewardship within AGC. And I've been working there in the field for 30 years.
Wow, that's some time. Yeah.
Yeah.
And today we're talking about how AGC, as a worldwide manufacturer of advanced glass, takes its responsibility to make its manufacturing processes and its products ever more sustainable. What are the goals that AGC has set for itself in that regard?
What we tend to achieve is, I have a motto I use, is we want to do clean manufacturing of sustainable products. Clean manufacturing of sustainable product means that we want to do some product that have no adverse effect on the environment, put them on the market, and in the same time to make those products in a clean or green way, because it doesn't make any sense to have a dirty manufacturing process that makes a good product, or the reverse, having a bad product that's made on a nice way. So we try to achieve both.
AGC is also putting a lot of effort in making its products ever more circular, making them easier to recycle. Can you describe some of the problems one encounters if one tries to recycle coated glass?
Recycling coated glass actually is not an issue, depending what you mean coated glass. When we mean coated glass, we mean those special glass, low-E, that we use for high-performance double glazing. And they are equipped with a very thin coating of metals, and the quantity is very, very small, so it does not pose any problem for recycling.
AGC is set on giving all of its glass cradle-to-cradle certificates. Why have you chosen that kind of certification?
We have chosen, first, we something like 10 years ago, we were looking for some kind of a way to differentiate from our competitors and for to make something clear for the customer, because in AGC we have been developing cleaner products since the 90s, I would say. But at that time, the market was not quite interested, and it was difficult to make a difference between normal product and greener product. So we wanted to find a way to have a stamp showing to the customer this product has a better effect on the environment. And that's why we were looking for some kind of certification. And we came up with C2C, cradle to cradle certification, I think it just before 2010. And we choose them for several reasons. One is that the scope is the broadest we have found on the market. It covers environment, it covers social aspect, and it covers health aspect. Generally, you see many labels, or green labels on the market. They cover one or two of these topics, but not the whole. And C2C was the one covering all. And also, as it's been developed by Mr. McDonough, who is an architect, and Mr. Bongard, that is a chemist. So it fulfills the requirement we had. First, we are making construction products, so having an architect was good. And also, we were looking for improving the quality or the removing the dangerous substances from our product. So the chemist aspect was important as well. And what was nice with C2C is that it's a third-party certification. So you are independent. You are not the one to decide. And also, what is important is that there is a clear way of rating, you know, bronze, silver, etc., which is easy to understand for customers being architects or being a normal customer, I would say. When you look to life cycle analysis that we use a lot as well, they are extremely technical tools. And it's really difficult to understand. If you have ever seen an LCA in the detail, you see numbers, figures, and you don't understand what that means. Mm-hmm. With Cradle to Cradle, it's clear, it's straightforward. It is silver, it is gold, it is bronze. And for us, it was important that we can, by this way, make a difference between different products and making it very clear for the customer.
You are working with McDonough Brownguard Design Chemistry to improve the ingredients mm-hmm. of and manufacturing processes of the glass. What kind of steps have you taken there in terms of the ingredients?
We looked at the material health aspect with C2C, and we try to improve. And we have two or three examples like this. You have spoken with Mrs. Siarig about decorative product and mirror. And if you look to the certificate we have for C2C, we have a range of mirror that are bronze, and we have a new mirror that is silver. And the story is that we were working with the bronze mirror, and we wanted to find a way to upgrade this product from bronze to silver. And that's why we worked with the paint manufacturer and all the supplier to find a way to get component with less dangerous substances, in this case for lead. And finally, we managed to find a paint that is suitable for mirror, while we have a good quality of the mirror, of course, and we don't have the lead inside. And then it was a success, because then we can see it's silver.
Making glass that can be recycled is one thing, but how does this glass eventually make its way back to you? Is that something you are working on? How does the glass that now is put in all these buildings eventually, does it come back to the plant?
That's the difficult question, I would say. Today, I'm afraid I have to say no. One of the reasons is that, you know, when you are throwing a bottle in the bottle bank, the lifetime of a bottle is a couple of days, maybe weeks. I'm not speaking about old wines that are years mm-hmm. old, of course. But when you look to construction product, the lifetime of a construction product is maybe 50 years. So it makes it much more complicated to get it back in the good state, because you cannot really identify the glass we are dismantling today is 50 years old, maybe 30 years old. You don't know who is the manufacturer. And also the problem is that as glass is brittle, when people dismantle a building, generally the glass is broken and it's mixed with concrete, tiles, bricks. Is grinded and used for backfilling material. So somehow it is recycled, even it's downcycling, but it's difficult to get it back to the furnace, also for quality issues. We made some studies and tests in the real life, I would say, with dismantler that took off the glass from the building, they sort it, put it in containers, and in this case we can recycle it and take it back into the furnace. But the dismantling and the sorting is quite complex, because you need to make sure that there is no pollutants coming with it, and also you need a space, because you need to put several containers, and in a city it's not always possible to have all the space needed. There is also an additional aspect, is that distance. There are not so many float line, production line for flat glass in the world or in Europe. You know, for instance, there are no in Holland. So mm-hmm. that means that if we want to get back this glass into our furnace, it has to drive 100, 200, 300, 500 kilometers. Imagine that you have to take glass from the south of France and bring it back to the north of France. It's hundreds of kilometers. So the whole picture then is not so well, because you emit CO2, create pollution by transportation. And in many cases, it's easier to recycle the glass into bottles, because there are hundreds of furnace for bottles all around France and in Europe, for beer, for wine, for whatever. And then it's easier to take the glass from the building and put that into a bottle furnace very close to the dismantling site. There's some kind of competition. Holland is a bit of an exemption because of the VRN, Vlak Last Recycle in Nederland, who has installed a system for collection of flat glass, and then it can be recycled. That's a good example. But again, Holland is special. There are no float. But also the country is relatively small with a high density of population. So collection is easier as well.
Yeah.
But that could be a solution to have the same type of stuff that the VRN all over Europe, maybe one day, we hope.
Yeah, I think that's a good, you paint a good image on the complexity of this problem, and good to hear that in Holland we at some points are still exemplary regard.
Yeah. in many aspects, Holland is the exemplary country for that.
All right. Thanks, Guy. More information on AGC social policies and sustainability policies can be found on the website of AGC, agc-yourglass.com. We zijn weer terug bij ons gesprek met Trude de Vrome en Angelique Bellemakers van Imbo over het coöperatief ontwikkelen van woonbuurten. Een project waar jullie momenteel in Eindhoven aan werken is Reconsider, circulaire sociale woningbouw. Kun je beginnen met de opgave te schetsen daar, Angelique?
Ja, zeker kan ik dat. Eigenlijk is het project gestart omdat de corporatie de ambitie heeft om te bouwen uit hun eigen grondstoffen. Het gaat hier om een woonbedrijf, 32.000 huurwoningen. Die zeiden, we hebben natuurlijk een enorm materiaal in het dagelijks onderhoud wat we achterlaten. En kunnen we dat ook weer inzetten om daar nieuwe woningen van te bouwen? En daarvan hebben wij gezegd, laten we daar samen onze schouders onder zetten, want dat is nog wel een opgave. Maar zo letterlijk is die eigenlijk genomen. En kunnen we dan nu iets bedenken wat mogelijk ook weer op schaalbaar kan zijn?
Ja, boeiend. En jullie ambitie uiteindelijk is heel veelvoudig bij Reconsider. Jullie willen sociaal innovatie, materialen, woningtypologie. En ik zou graag inzoomen op die woningtypologie en die materialisering. En omdat te beginnen bij de woningtypologie. Wat voor processen hebben jullie daar nu? Wat voor innovatie proberen jullie daar te realiseren?
Bij Reconsider hebben we ons bedacht, welk product gaan we uiteindelijk krijgen? We hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd, het begint eigenlijk met dingen weglaten. Als het niet nodig is, hoef je het ook niet te maken, hoef je het ook niet te beheren. Vervolgens hebben we bedacht, maar als mensen in die woning gaan wonen, hoe gaan die dan tegen die woningen aankijken? Dus we hebben een groep gemaakt van bewoners om mee te denken, om uiteindelijk ook aan hun te vragen en mee keuzes te maken van bijvoorbeeld, als je een woning binnenkomt, wil je een halletje. Wil je een extra deur hebben vanuit de voordeur naar je woonkamer toe? En als je dat niet wilt, waarom niet? Vervolgens hebben we ook gezegd, als je dan een groep van begin af aan meeneemt, zou je straks moeten kijken, als je die woning aan mensen verhuurt die niet bij dit proces zijn betrokken, of die anders kijken naar die woning. Want ons beeld was, dadelijk doen wij heel erg moeite om heel erg circulair te gaan ontwerpen. En het kan natuurlijk niet zo zijn als mensen de sleutel krijgen, of misschien wel, dat die eigenlijk alles wat je hebt geprobeerd te doen, weer te niet doen. Dus voor ons zit er ook wel de uitdaging van die duurzaamheid, wat voor producten krijgen we. Dus het eerste is nogmaals van belang, de afweging van wat kunnen we weglaten. En wat je uiteindelijk ziet is dat er drie woningtypologieën uit zijn gekomen. We noemen ze heel even de S, de M en de L. En dat heeft gewoon te maken met de grootte die mensen nodig vinden om hoe zij zelf willen wonen. En dat heeft ook te maken natuurlijk met huishoudsamenstelling, maar zeker ook met betaalbaarheid.
Ja, precies. En kun je dan toelichten hoe die S, M en L in elkaar zitten? Wat voor woningen zijn dat?
Eigenlijk wat gedaan is gewoon een slimme constructie door de woningen. De S is, zeg maar, de M is twee keer de S. Dus het hoeft ook niet moeilijker dan dat te zijn. En wat meegenomen is, en dat heeft ook te maken met de locatie waar in eerste instantie aan gedacht werd, is dat de woningen tijdelijk moesten kunnen staan. Dus zou je ze ook weer makkelijk weg kunnen halen en ergens anders neer kunnen zetten. Dus er is wel gekeken naar een makkelijk ontwerp, wat je makkelijk ook weer neer kunt zetten, weg kunt halen, en waarbij je ook het onderscheid tussen de verschillende typologieën niet te groot is.
Ja, ik snap het. Als ik het zo hoor, ook een beetje een modulaire opbouw.
Hè? Ja.
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 En als we dan inzoomen op dat circulaire materiaalgebruik. Je noemt al de reststromen van het woonbedrijf. Wat voor stappen hebben jullie daar, wat voor dingen hebben jullie bedacht om daar toch op een andere manier die woningen te materialiseren?
Nou, wat heel lastig is wel bij die reststromen, is ook wel het matchingsvraagstuk. Wat krijg je nou wanneer beschikbaar om te gebruiken? En wat we vervolgens hebben gedaan is ook wel naar de gevelpanelen. Daar zijn we ook wel gaan kijken van wat überhaupt, hè, wat gebeurt er natuurlijk in de rest van Nederland. En we zien dat we een gevelbekleding hebben gemaakt. Ja, ik zou het bijna plastic willen noemen, maar ik ben geen architect. Dus ik denk dat mijn collega daar niet zo heel blij mee is. Maar dat je ook wel op een andere manier die gevelbekleding maakt. Waarbij ook bijvoorbeeld wel heel erg is gekeken in wat voor kleursamenstelling zou je dat dan kunnen doen.
Ja, precies. En in die kunststof, zoals dat dan in de vaktermen eerder genoemd zou worden, daar smelt je dan bepaalde materialen in, zodat dat...
Ja, die is door SLA-architecten, door Peter Asje is daar een warm voorstander van. Dus daar hebben we in meegekeken van, joh, kan jij ons daarin adviseren? En dat is ook dan. En dat vind ik ook wel mooi van dit project. Je moet het ook met elkaar doen.
Zijn het niet ook een soort van gerecycled kunststof? Ja. Eigenlijk een soort schubben die je over elkaar heen legt. Waardoor je bijna de huid maakt van een reptiel. Waardoor je het water buiten houdt. En toch gewoon op een hele eenvoudige manier met gerecyclede materialen een nieuwe gevel maakt.
Ja, precies. Nee, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om in de kern dat je... natuurlijk, wat je natuurlijk bij SpaceS en ook bij de eerste knarrenhofjes ziet, is natuurlijk een betonnen casco, bakstenen, gevels. Dat is natuurlijk heel moeilijk nog circulair recht te praten. Dus je wil naar heel ander soort materialen. Je wil naar vloeren die misschien niet van beton zijn, maar van een zand wat dan net wat steviger gemaakt is. Gevels die inderdaad uit een gerecycled materiaal zijn, draagconstructies die misschien liever van hout, hè, of uit een technische reststroom of uit de natuurlijke cyclus komen. Je moet er toch echt op een andere manier over na gaan denken.
En wat we hier ook nog wel te doen hadden, is ook wel weer context, hè, wat van belang is. Van, joh, kunnen we hier de grond in of niet? Nou, als dat niet kunt, dat kan hier dus niet. Dat maakt al, en ook nog modulair, hè, dat is heel erg de context van die plek. Dan maakt al dat je niet iets bewijzen van beton enzovoort de grond in kan. Dus daar is ook wel naar gekeken. Ja.
Ja, precies. En wat ik zelf dan wel spannend vind bij het circulaire is van hoe ga je... Dat vind ik dan jammer bij reconsiderers dat het toch weer tijdelijk is. Hoe ga je nou juist van de tijdelijke af? Hè? Van dat het mag best permanent uitzien, terwijl het misschien technisch gezien heel makkelijk uit elkaar te schroeven is. Ja, hoeft dat natuurlijk niet er zo uit te zien.
Eens. En het waar het denk ik ook nog wel om gaat, is de kwaliteit. Hè? Dus we hebben ook gezegd, als je het opschaalbaar maakt en je zou een hele straat volzetten of meerdere, hoe ziet het er dan uit? Wat gaat dan het blik, hè, van zo'n straat met dat soort woningen, hoe gaat dat dan eruit zien? Hoe ervaren we dat met z'n allen? Dus daar zijn we ons zeer zeker bewust van. Hè, dat als je daarom zeg ik al, het is bijna spannender als bij SpaceX, omdat het product verandert.
Ja, precies. En dat lijkt me altijd heel moeilijk bij duurzame projecten, waarin ook zeg maar het gedrag van mensen van belang is. Hè. Hoe hebben jullie daar ideeën over van hoe je mensen ook een duurzame leefstijl, eigenlijk juist in die sociale woningbouw, toch die betrokkenheid daarin kan creëren en het gevoel van verantwoordelijkheid?
Ik vind het mooi dat je zegt, juist in de sociale woningbouw, hè, want ik denk wel, hè, dat het natuurlijk een thema voor ons allemaal is. Wat ik wel zie, en dat is ook waarom we het met en zonder bewoners hebben gedaan, omdat we denken dat als je meedenkt in de afweging waarom zoiets wordt gemaakt, hè, en wat het effect daarvan is, dat je daar op een andere manier mee omgaat. Dus het lijkt soms wel eens alsof die verduurzaming bijna een soort heilig moeten is, terwijl je veel meer in verleiding zou moeten kunnen praten. En dus daarom ook aan mensen moet kunnen uitleggen waarom je het zo hebt gemaakt. Dus we proberen een beetje de verleidingsstrategie, Maar het grappige is dat, dat merken we wel met die bewoners die, die meedenken. Dus juist gekozen voor bewoners die nog niet heel erg met dat thema bezig waren. Omdat daar volgens ons ook de opgave ligt. En dus vooral eigenlijk mensen die zeggen, joh, ik ben gewoon op zoek naar een goede, in dit geval huurwoning. Hoe kijken die er dan tegenaan en hoe respecteren die straks dat product? Dus dat betekent van tevoren meenemen in de afwegingen wat je doel is geweest van het product. En ook wel met hun te kijken van, joh, waar voldoet het nou wel en waar voldoet het nou niet? Dus het betekent denk ik ook dat je wat vaker terug moet naar het product wat je hebt gemaakt om te kijken hoe mensen het gebruiken en of we dat eventueel zouden kunnen verbeteren of aanpassen.
Ja, precies. Want ik kan ook gewoon zoiets heel simpels als dat je een display hebt in je woning waarin je dan ziet wat er gebeurt, hè, qua energie. Maar dat is inderdaad ook van, je moet er wel bij blijven om mensen dat te laten begrijpen. Ook mensen die misschien een andere taal spreken. Dat vergt ook voor het woonbedrijf wel. Wat heel belangrijk is, maar het is niet zo eenvoudig.
Nee. Nou ja, kijk, ik heb als een installateur gehad in een gesprek met een bewoner. En die bewoner zei tegen die man, ja, maar hij doet het helemaal niet. En toen zei die installateur, maar mevrouw, hoezo niet? Toen zei ze, ja, het lampje is rood. Toen zei die man, ja, maar dat is juist een teken dat hij het doet. Daar gaat het gewoon al, zeg maar, mis, hè, in de beleving. Voor die mevrouw was groen doet het en rood is, hij staat in storing. Voor die installateur precies omgekeerd. En dat is nou denk ik ook precies, hè, wat we bijvoorbeeld bij Reconsider ook hebben gehad, is de discussie over een deurbel. Moet je nou een deurbel maken? Hè? Als je dat weglaat, je kan zeggen, jongens, wat maakt dat nou uit? Die deurbel is stuk, er moet weer een leidingje, bladibla. Die bewoners zeiden, nou, we willen eigenlijk wel een deurbel, want we gaan niet ons 06-nummer aan de voordeur hangen, want we krijgen regelmatig een pakketje thuis bezorgd. De andere kant is wel weer, moet je iedere slaapkamer tot over de 20 graden kunnen verwarmen? Kunnen we daar niet anders naar kijken? Dus het is wel nadenken, ook zeker installatietechnisch, over wat willen we nou met elkaar? En ik denk dat we daar natuurlijk wel de voorbeelden hebben gezien dat we soms zelf ook moeite hebben om de installatie op een goede manier uit te leggen aan mensen.
Ja, precies, want je kan inderdaad geen verwarming maken in de slaapkamer, maar als iemand dan een elektrische kachel daar weer neerzet, dan heb je natuurlijk weer precies het probleem wat je wilde voorkomen.
Exact, en dan is dus wel het gesprek, wie gaan we wonen en hoe dan doen we dat? En ik denk dat we het zelf soms al heel erg lastig vinden. En dat het daarom ook van belang is om meer met elkaar in gesprek te zijn met die bewoner. Van joh, hoe bevalt die woning nou? Hoe bevalt dit product? Ga je nog wel eens terug überhaupt naar iets wat je hebt ontworpen?
Ja, nee, boeiend. Het is ook een interessante pilot voor het woonbedrijf. Waar je toch veel van kan leren. In de materialisering, maar ook straks in het gebruik. Van hoe kunnen we dat op hun hele woningvoorraad gaan vertalen. Hè?
En je moet je voorstellen dat zo'n corporatie, die krijgt nog wel uit hun dagelijks onderhoud en hun klachten, krijgen die nog wel een beeld waar ze last van hebben. Hè? Die krijgen dat meteen één op één terug van die bewoners. Voor ons als architecten zouden we denk ik soms wat meer moeite moeten doen om dat op te gaan halen.
Dan een ander thema is, zeker bij sociale woningbouw heb je natuurlijk mensen met allerlei achtergronden. Er is er wel eens een discussie van, ja, moet je dan aan de ontwerperskant niet eenzelfde diversiteit hebben van achtergronden? Hoe kijk jij daar tegenaan, Angelique?
Ja, voor mij is het zal je niet geheel verbazen, het moet diverser. Dus als ik kijk, we zijn nu bezig om een concept uit te werken. Als je al kijkt naar ontwikkelingen, krijgen we vooraf soms een opgave mee. Zoveel sociaal, zoveel middelduur en zoveel duur. En dan mag er misschien nog in de plint nog een andere functie. Wij zeggen eigenlijk van, joh, je zou aan de voorkant veel meer mensen samen moeten brengen en kijken wat mensen willen. En dan zie je soms hele bijzondere verbanden ontstaan en dat moet je denk ik gaan faciliteren. Dus wij pleiten ook wel aan die voorkant anders te gaan kijken naar je ontwikkeling. En daar zit ook aan vast, dat is eigenlijk het begrip waarde. Als mensen zich heel erg bezighouden met het ontwikkelen van hun woning en hun woonconcept en het levert wat op, waar vloeit die waarde dan naartoe? Gaat dat ook weer terug naar die bewoners of naar die belegger of naar de gemeente? Dus volgens ons begint het al dat het diverser moet aan de voorkant. En dat geldt ook voor ons als bureau, dat we natuurlijk veel meer moeten faciliteren. En ik denk dat we dat al doen, omdat we een heleboel middelen hebben waarbij je niet alleen nog maar met een PowerPoint-presentatie of een achterafzaaltje een informatiebijeenkomst gaat houden. Als ik kijk naar SpaceS, maar ook wat Trude zegt, je gaat met mensen in gesprek. En je bent jezelf aan jezelf verplicht om dingen anders te verbeelden. Filmpjes, visualiseren, mensen meenemen. Kijk, ik ben eens een keer met een bus met boven de 35 mensen van boven de 80 zijn we een rondje gaan rijden en zijn we projecten afgegaan. Het fantastische, die mensen stappen uit de bus en die zien een woongebouw en die vertellen meteen wat ze ervan vinden. Waarom ze het goed vinden en waarom ze het niet goed vinden. En in dit geval was dat ze zeiden, als ik daar op de galerij sta, dan kan ik nog precies de toegangsdeur zien. Dat geeft mij een gevoel van veiligheid. Daar maken we nog weinig gebruik van. We moeten veel meer in verbinding en veel meer naar buiten. Dat is mijn pleidooi. Daarom werk ik ook met hart en ziel bij INBO. Hè, omdat we ook veel meer naar buiten willen en dat gesprek aan willen gaan.
Ja, zo vertaal jij dan inderdaad ook diversiteit. Ik zat er meer zelf te denken, heel concreet, van dat je hier op de werkvloer bij INBO ook gewoon mensen van alle achtergronden hebt. Maar het is eigenlijk net zo belangrijk dat je eigenlijk empathie hebt, hè? En dus echt die verbinding zoekt met die gebruikers. En we hebben dan een tijdje terug met jullie hier een event rond VR, virtual reality, gehouden. En dat soort tools kunnen juist ook enorm die stap helpen, die drempel te slechten. En eigenlijk de stap van, oké, dan zet ik het nu op. Kijk maar hoe die woning, en dan hoef je het niet meer piepschuim te doen. Maar laat je het gewoon echt zien en de opties van, maar is dit te krap? Kun je het zien? Hoe loop je op die galerij? Ja.
Maar misschien realiseer je dat het in piepschuim moet blijven als het een groep is met een verstandelijke beperking.
Ja.
En dat is, en ik denk uiteindelijk, hè, daar geloof ik oprecht in, als wij overal kunnen zijn, dat klinkt een beetje raar, maar ook in buurten waarin soms een diverse doelgroep is, dat we uiteindelijk ook een aantrekkelijke werkgever worden. Dat die mensen uiteindelijk ook bij ons willen komen werken.
Je moet vooral ook mensen hebben die het gesprek aan durven te gaan.
Ja.
En die zich ook open durven te stellen voor die ander. En daarnaar durven te luisteren. En dat is niet eng. Dat is ook niet zo dat je dan opeens je vak niet meer goed uit kunt oefenen. Maar probeer gewoon te luisteren en het gesprek aan te gaan.
Misschien nog één voorbeeld. Ik ben laatst met mijn collega Stephanie. We hadden een vraag over de situatie van jongeren op de woningmarkt in Amsterdam. En wij zijn gewoon in de pauze met onze telefoon naar buiten gegaan. En we hebben een aantal jongeren gevraagd, kan jij iets vertellen over jouw woonsituatie? En eigenlijk in 3 kwartier krijg je de meest goede en maar ook stuitende voorbeelden van wat is er aan de hand. En daar hoef je niks aan te doen. We zijn met z'n tweeën gegaan en mensen zijn echt bereid om gewoon antwoord te geven als je een fatsoenlijke vraag stelt. En hun uitlegt van, joh, wij zijn daarmee bezig, het is voor ons van belang. Dat kan je gewoon morgen doen.
En binnen INBO is dat dan ook echt een lijn die jullie over verschillende projecten trekken, hè? Om eigenlijk dit coöperatieve, of eigenlijk die inspraak, coöperatieve, dat soort thema's in de woningbouw te doen. En hoe organiseren jullie dat binnen het bureau? Is daar een soort groep die daar dan bij elkaar komt, dat jullie die kennisuitwisseling doen?
Ik denk dat we elkaar heel goed weten te vinden. Dat we heel goed van elkaar weten wie aan dat soort opgaves werkt. Dus Angelique en ik zoeken elkaar ook regelmatig op.
Ja.
Dan komt er ergens een project voorbij. En eigenlijk, ik merk wel vaak dat op het moment dat er een project voorbij komt en je hebt zelf de kans om het nog vorm te geven, ook het proces vorm te geven, dat je dan al heel snel denkt van, hoe gaan we nou iets maken waar straks ook echt de mensen gaan wonen die hier graag willen wonen, en dat we iets maken ook wat past bij die mensen. En dat is dan dus door het gesprek van tevoren aan te gaan. Dan vaak ga je toch met elkaar even sparren van, ja, maar hoe doe je dat dan? En wie helpt ons daarbij?
Kijk, uiteindelijk dat ik bij INBO werk, ik heb gewoon 30 jaar in corporatieland gewerkt. Ik ben geen bouwkundige, ik ben geen architect. Maar uiteindelijk is mij wel gevraagd van, joh, kan je bij ons komen werken? Omdat je iets anders toevoegt. En wat er denk ik steeds meer moet gebeuren, is dat we vanuit verschillende invalshoeken gaan kijken naar een ontwerpvraagstuk of naar een project. Dus jij zei net over die diversiteit, hè? Dat zijn we aan het uitwerken. Als je nou divers woon of een inclusief woongebouw wil maken, wat maak je dan? Nou, daar hebben we nu een hartstikke leuke groep mensen die echt van een jurist tot een social designer, tot een ontwerper, tot een architect, we gewoon heel bewust met elkaar aan het kijken zijn, wat is dat eigenlijk? Nou, en dat doen we wel ook dan vervolgens wel weer mee, hè, met elkaar binnen INBO, om dat ook te delen met elkaar.
Ja. En een heel mooi onderdeel eigenlijk van die lijn is dan de architectuurtentoonstelling die jullie naar Nederland halen. Die heet Together, the New Collective.
Ja.
Wordt komend voorjaar in Arsenaal Delft gaat die open. Het is een tentoonstelling van het Vitra Museum. En jullie hebben dan samen met de gemeente Delft en CBZ deze naar Nederland gehaald. En wat ik zelf vind dat echt ontzettend gaaf dat jullie dat doen. Omdat wij ook een Nationaal Architectuurmuseum hebben, wat dat hebben we ook al over gepubliceerd op Architectweb, wat het eigenlijk enorm laat liggen. Dus dan vind ik het geweldig dat jullie dat dan maar gewoon zelf doen. Ja, kun je iets meer over die tentoonstelling vertellen en wanneer kunnen we hem bezoeken?
De tentoonstelling is volgend jaar in april, mei en juni in het Arsenaal in Delft. De TU Delft is daarin ook een belangrijk partner. En Together gaat heel erg over het wonen in de 21ste eeuw. En we gaan, wat de plus is, dat het ook heel erg gaat over collectieve woonvormen. Dus ik hoef, denk ik, niemand meer te vertellen dat er een urgentie is die woningnood heet, betaalbaarheid, bereikbaarheid, het moet sneller, het handelingsperspectief, de eenzaamheid, de verduurzaming. Dat is er, maar we zeggen er zijn ook oplossingen waarin je daarin tegemoet kan komen. En dat is dat collectief wonen. Dus er zijn tal projecten waarin we dat kunnen laten zien. Maar wat we eigenlijk doen is naast de tentoonstelling die er natuurlijk is, maken we ook met de TU, de gemeente Delft en Platform 31 een programma waarin we ingaan op kennisateliers, ook gewoon echt leergangen die bij te wonen zijn. Er komt zowel nationaal als internationaal ook lezingen en mensen die daar wat over vertellen. Dus wat we eigenlijk vinden is vanuit het wetenschappelijke en het theoretische dat ook aanvullen met het praktische en hoe kunnen we dat doen. Dus het gaat ook over wooncorporaties, het gaat ook over bijvoorbeeld een project zoals SpaceS. En we zeggen eigenlijk het moet een beweging worden, dus die tentoonstelling is er 3 maanden. Maar onze hoop is dat Together eigenlijk daarna ook doorgaat, ook in het hoe. Hè? Dus ook een call to action van ons uit.
Ja, precies. En als laatste vraag, komen jullie ook wel eens in de verleiding om toch zelf de stappen richting de opdrachtgeverschap te zetten? Om het dan maar stevig beet te pakken?
Nou ja, eigenlijk als je geworteld wonen zijn we volgens mij begonnen door zelf een bord in de tuin te zetten als imbo. Hè, omdat de plek niet als mooi werd gezien.
Ja, dat is bij geworteld wonen. Dat is eigenlijk ook al bij de knarrelhofjes, hè, waar we van begin af aan betrokken zijn geweest. Uiteindelijk, volgens mij heb je wel elkaar nodig om het van de grond te krijgen. En dan is het toch belangrijk dat je wel, schoenmaker blijft bij je leest. Dat wij vooral die vormgeving doen, maar wel vanuit de betrokkenheid en vanuit dat collectief.
Nou, maar we agenderen, hè, we hebben ook wel opinie, hè, dus zo'n inclusieve toren zijn we wel begonnen met roepen. Ja. We gaan een inclusieve toren maken, terwijl we dachten, we hebben er een gevoel bij, maar wat is dat dan? Hè?
Ja.
Dus dat is uiteindelijk wel, we pakken een aantal dingen wel beet.
Ja. Het is het initiëren en daar de mensen bij zoeken om het voor elkaar te krijgen.
Dankjewel Angelique en Trude voor dit gesprek. Dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Vond je dit een boeiende podcast en luister je via Apple Podcast? Laat dan vooral een beoordeling achter in de app. Dat helpt ons om binnen Apple Podcast beter gevonden te worden. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.